U kunt al Johannes 3 opzoeken. Dat is het gedeelte waar we uit gaan lezen. We zijn op reis, heb ik gezegd, 3 weken geleden. Op reis in die zin dat we tijdens de vakantie echt samen kijken naar mensen die Jezus ontmoeten. We hebben, zeg maar, een tijdje geleden ben ik begonnen met Maria van Magdala. En toen heb ik ook gekeken naar de Emmausgangers. En vorige week hadden we het over de Samaritaanse vrouw. En vandaag wil ik met u eigenlijk nadenken over een ontmoeting van iemand die 's nachts naar Jezus komt. Hij wordt 3 keer in het Johannes-evangelie voorgesteld, Nicodemus. En er staat steeds bij, dat zult u ook zo dadelijk zien, die teksten gaan we ook tijdens de preek lezen. Er staat Nicodemus die 's nachts naar Jezus toe kwam. En het gesprek wat hij heeft met de Heer Jezus in Johannes 3, dat is een heel bekend gedeelte uit de Bijbel, dat gaat over wedergeboorte. We zullen dat zo dadelijk ook lezen. En dat is eigenlijk, denk ik, van de vele thema's die belangrijk zijn in de Bijbel, wel het belangrijkste thema, denk ik. Als het gaat over wedergeboorte. En dat is ook eigenlijk een thema waar ik zelf zelden een preek over gehoord heb, over wedergeboorte. Het gaat vaak over bekering, maar niet over wedergeboorte. En het is ook moeilijk. Het is ook, zeg maar, theologisch een tamelijke hap die jullie vanmorgen krijgen. Ik hoop ook dat jullie het goed kunnen verteren. Omdat het echt een theologisch thema is. Maar ik wil het heel praktisch maken ook. Maar het is ook ontzettend belangrijk. Waarom is het belangrijk? Ik geef u al het thema eigenlijk waar ik naartoe wil, dat u daarmee ook luistert. Aan de ene kant natuurlijk voor diegenen die twijfelen over wedergeboorte, of diegenen die weten dat ze niet wederom geboren zijn, is het heel erg essentieel om goed te luisteren. En aan de andere kant is het zo ontzettend belangrijk voor diegenen die weten dat ze echt door God nieuw leven hebben ontvangen, dat wedergeboorte heeft iets te maken met de identiteit die je hebt. Kijk, zo dadelijk worden er 2 kinderen geboren in de gezinnen. En bij Kim en Anneke, de zoon of dochter die geboren wordt, die heeft een identiteit. Die krijgt de identiteit Jansen. Ik ben een zoon of dochter van Kim en Anneke Jansen. En zo ben ik ook, verleen ik een stuk identiteit aan het gezin waar ik in geboren ben. En soms is dat een gebroken identiteit. Soms is dat je met een fijne gedachte daaraan terugdenkt, maar heel vaak is het zo dat het echt een gebroken identiteit is. En dan is het zo bijzonder, als je dus over het thema wedergeboorte hebt, dan is het namelijk zo dat alles heeft dit te maken met het nieuwe leven wat God u geeft en de identiteit waarmee u... Het heeft natuurlijk iets te maken met hoe straks, zeg maar, dat u met die nieuwe geboorte, met dat nieuwe leven bij de Heere God kunt komen. Dat u daar in de hemel komt, is essentieel. Nieuw leven moet er gebeuren. U moet wederom geboren worden. Maar dat heeft voor hier en nu ook een ontzettend belangrijke rol, speelt dat in ons leven. Omdat als je je daarvan bewust bent dat je nieuwe identiteit hebt gekregen door een nieuwe geboorte, dan zul je ook anders kijken, anders met problemen omgaan en anders in het leven staan. Om even zo dadelijk de tekst te lezen, maar dan wel dat die diep beseft waar ik naartoe wil. Het is natuurlijk zo dat het heel anders is als iemand zegt, ik ben een depressief mens. Hè, dat zeggen mensen, ik ben een depressief mens. Of je kunt zeggen, ik ben een kind van God en heb last van depressiviteit. Dat is een totaal andere kijk op zaken. Dus, en zo ontmoet ik vaak mensen die zeggen, ik ben, en dan spreken ze eigenlijk iets uit over hun leven, dat ik denk, oh, ik wil hem echt iets over de identiteit in Christus vertellen. En die identiteit die vinden we in die wedergeboorte. Dat geeft God plant in onze ziel, in ons leven. En ik wil u heel graag daar samen met u lezen, Johannes 3, dat hele gedeelte, omdat het zo indrukwekkend is dat iemand die onderlegd is in de schrift, een man die heel erg intelligent is, een leider van de Joden, een totaal ander iemand als vorige week, Samaritaanse vrouw die uit Samaria komt, deze man kampt met dit probleem omdat hij niet begrijpt waar Jezus het over heeft. Er was eens een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet weer opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat we weten en getuigen wat we gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven dat ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in deze wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Vader, ik wil nog kort bij u komen en u bidden dat u met die Heilige Geest de zaal bedouwt. Dat u de woorden die ik op papier heb, alles wat ik heb voorbereid, dat u daar met die Heilige Geest leven in blaast. Het zijn letters die woorden vormen, woorden die zinnen vormen. En dit alles een preek. Maar als uw Heilige Geest er niet het leven in blaast, is het dood. Vader, u weet hoe ik geworsteld heb deze week. En ik wil u zo danken dat u ook nu wilt zegenen. Wilt u ons zo bedouwen met uw heiligheid, met die heerlijkheid, met hetgene wat u alleen kunt geven, wat een mens nooit en te nimmer kan geven. Leven. We prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen. heb gezegd dat ik deze preken, daar bid ik steeds voor, dat we tijdens deze preken, dat u zelf een ontmoeting met Jezus zult hebben. En als ik iets deze week gebeden heb, dan is het ook voor deze morgen. Ik heb gebeden, Heer, dit is toch wel een van de belangrijkste dingen die ik ooit zou mogen preken als het gaat over wedergeboorte. En dat is, hoe kan de mens daarover spreken als, zoals het hier beschreven is, omdat het alleen terwijl het alleen maar een daad van God zelf is. Weet je, ik wil ook beginnen met de vraag, zoals Jezus eigenlijk hier tegen Nicodemus, die daarvan schrikt, dat hij zegt, u moet wederom geboren worden. En dat is een vraag, ben je wederom geboren? Dat is een vraag waar je eigenlijk van moet schrikken of dat je halleluja zegt van ja, ik kan dat echt bevestigen. En weet u, het is zo, dat is namelijk iets totaal anders als bekering. Ik heb het zo benaderd dat ik met u kort kijk, wat is bekering? En dan, wat is wedergeboorte? En dan wil ik kijken van, hoe weet je nu dat je wederom geboren bent? En wat heeft dat voor gevolgen in je leven? En ik wil deze vragen beantwoorden aan de hand van dat gesprek wat Jezus heeft met Nicodemus. Weet u, Nicodemus was een leider van het volk. Een leider die lid was van het Sanhedrin. Sanhedrin was een vergadering van rechters van het gerechtshof. En er was een man die hoog in aanzien was. Het was niet direct een emotioneel persoon, want als je kijkt naar de fariseeën, dat waren niet zo direct mensen van veel emoties, veel meer van, zeg maar, wat zegt de wet. Het was een man van aanzien, rechtlijnig, succesvol, moreel, religieus. En deze man komt 's nachts naar Jezus toe. En het typische vind ik, dat ik al zei in de inleiding, overal waar het staat dat hij dus in Johannes wordt hij 3 keer genoemd, we zullen die 3 passages ook bekijken, dan zie je eigenlijk dat er steeds staat alsof dat een stukje identificering is van hem. Er staat de man die 's nachts naar Jezus toe komt. En vaak is het zo dat je, als je dan kijkt naar de commentaren daarop, dan lees je soms dat er gedacht wordt dat hij, zeg maar, 's nachts komt omdat hij bang is voor zijn omgeving. Of dat hij, zeg maar, bang is dat anderen dat zien. Of dat hij zijn naam verliest. Maar ik geloof, dat was geen bange man. Want op een gegeven moment is het zo dat, als je dus kijkt wat er gebeurt, op een gegeven moment, dan is er in het Sanhedrin is er een hele discussie over de Heer Jezus. En dan zegt hij in Johannes 7, vers 50 en 51... Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was, die een van hen was, dus een van diegenen uit het Sanhedrin, een van die mensen van hoog aanzien, diegenen die leiders waren van het volk, hij zei tegen die anderen, veroordeelt soms onze wet de mens als hij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? En dan komt hem op een reprimande te staan, want dan zeggen ze, ben jij dan ook uit Galilea? Dus op zich is het zo dat deze man, die bekent gewoon kleur. En die heeft gehoord van de wondertekenen van de Heer Jezus. Hij heeft gehoord wat Jezus eigenlijk allemaal doet. En dan gaat hij 's nachts, en dat kan ook betekenen in het Joodse uitdrukking, na zonsondergang, gaat hij naar Jezus toe. Gezien wat er eigenlijk allemaal rondom Jezus gebeurt, en hoe druk dat hij het overdag heeft, kan ik me heel goed voorstellen, omdat hij met zo'n onderwerp, zeg maar, echt wil beproeven, waar komt deze man vandaan? Wat doet hij nu? Hij is een profeet. Er staat, hij, rabbi, zegt hij, is uitzonderlijk, zegt al iets echt van zijn karakter. Omdat hij was, zeg maar, goed onderwezen, was een man van aanzien. Jezus was de zoon van een timmerman, en dan komt hij naar hem toe en zegt hij, rabbi, meester. Daarmee laat hij een stuk van zijn nederigheid zien. Hij laat een stuk van zijn karakter eigenlijk zien. En hij zegt dan, willen we dat goed beoordelen, wil ik een goed gesprek met de man. En dus wil ik in alle rust met hem spreken. En ik denk dat het daarom is dat hij, zeg maar, naar Jezus toe komt. En dan is het zo dat, opent hij positief. Niemand kan die tekenen doen die u als God niet met hem is. En de reactie van Jezus is totaal anders als wat we vorige week gezien hebben bij de Samaritaanse vrouw. Bij de Samaritaanse vrouw biedt hij levend water aan. Deze vrouw heeft weinig kennis van God. Deze vrouw, zoals we de vorige week gezien hebben, was iemand die uitgestoten was. En dan zie je eigenlijk dat Jezus naar haar toe komt en zegt, ik wil je levend water aanbieden. Maar hier is direct een frontale confrontatie. Als iemand niet wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk God niet zien. Dat is het antwoord op eigenlijk slaat in als een bom. En dat is het hele thema van Johannes 3, want dat thema komt steeds terug in Johannes 3, vers 3, vers 5, vers 6 en 7. Daar gaat het eigenlijk over wedergeboorte. Eigenlijk kun je dat ook vertalen als je niet van boven geboren bent. Zo zou het eigenlijk vertaald moeten worden. Zo, als je dus niet van boven geboren, als God niet van jou die geboren wordt. En het, dan heb je echt al meteen het dilemma, als je dus over wedergeboorte gaat spreken, dan is het zo dat dan neig je om het over bekering te hebben. Maar dat vaak zie je ook in preken, als het gaat over bekering of wedergeboorte, dat die dingen door elkaar heen gemengd worden. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Ik laat u eerst bekering zien. Heel kort, want ik heb tijdens de vakantie heb ik echt een hele dag, zeg maar, of twee morgenen, drie morgenen over bekering nagedacht en veel geschreven. En het is eigenlijk een preek op zich over bekering. Maar ik geef u gewoon wat punten nu even, omdat het dient daarom dat u ziet dat het totaal iets anders is. Kijk, bekering is het zo dat je gaat zien dat God heeft ons geschapen om hem te eren. Dat is het doel van ons leven. En dan zie je dat het niet gelukt is. Het is niet gelukt om God te eren en God te aanbidden. We hebben onszelf tot God gemaakt. We hebben onszelf, zeg maar, we zetten onszelf in het middelpunt. We zetten onszelf, zeg maar, in. Eigenlijk is het zo, zoals bij Adam en bij Eva, dat de Satan komt en dat heeft die truc die heeft hij overal en die werkt overal. Als je dat en dat doet, dan zul je als God zijn. Dan ben je onafhankelijk, dan zul je je eigen leven kunnen regeren. En dat hebben we allemaal, zijn we allemaal mee besmet. En dan is het zo dat er een gevolg daarvan is, omdat het een eeuwige God is, ook een eeuwige veroordeling zal zijn. En dan zie je eigenlijk dat de Heere God voor die eeuwige veroordeling komt in dit gedeelte ook terug. Om die, zeg maar, van ons af te nemen, stuurt hij zijn zoon. En zijn zoon die brengt dan redding. En dan zie je dat de mens die moet zich bekeren, moet als het ware die redding omarmen. Moet de Heere Jezus, zeg maar, omarmen. En hij zegt, en dan bekering is eigenlijk, ik ben op dit pad bezig, ik loop op dit pad zonder God en ik keer me om. En ik keer me om met God, ik geef mijn leven in zijn hand. En waarom vertel ik u dat zo? Dat je dus echt, je bekering is echt je vertrouwen op de Heer Jezus stellen, afkeren van je zonde, berouw. En wat wil ik u hiermee laten zien? Dat bekering, daar bent u helemaal bij betrokken. Je hele wil, je hele verstand, met alles wat er eigenlijk in is, u bent betrokken. U bent betrokken en maakt, zeg maar, een keuze. Je keert je af. Wedergeboorte is totaal wat anders. Je kunt wel stellen, denk ik, dat als iemand zich bekeert, dat dat een bewijs is van zijn wedergeboorte. Dus het bewijs van een wedergeboorte is dat iemand zich bekeert. Maar de activiteit die, zeg maar, gebeurt, is niet van jezelf. Ik zal zo dadelijk dat verduidelijken aan de hand van een natuurlijke geboorte. Want je ziet in Johannes 1, vers 13, daar staat die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En in Jacobus 1, vers 18 staat, overeenkomstig zijn wil heeft hij ons geopenbaard door het woord van de waarheid. En in Efeze 2, vers 10 staat, want zijn maaksel zijn zij geschapen in Jezus Christus. En een andere tekst die ik niet op sheet heb, er staat, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En dan zie je, het grote verschil is dat aan de ene kant is de bekering is een mens bij betrokken en bij wedergeboorte is een daad van God alleen. Wedergeboorte is het planten van leven in de ziel van de mens. Het is een daad van God waardoor nieuw leven in de mens wordt geplant. En dit blijkt dan uit de geboorte van een nieuwe gezindheid. Dat is de diepe wezenlijke verandering. Ik wil u dat even kort laten zien aan de hand van apostel Paulus. Dat hij echt verandert van gezindheid. En ik weet, ik merk een beetje dat je, als ik over een theologisch thema praat, hè, dan denk je van, dan hoop ik dat ik u mee kan krijgen. Want zo dadelijk ga ik namelijk conclusies trekken. Zo dadelijk ga ik u een enorme uitdaging laten zien. En ook het gevolg, de zegen daarvan. De zegen van dat het buiten ons om is. Dat het iets is van een daad van God. Dus ik wil u echt uitdagen om even deze stappen mee te lopen. Om even op te letten en op te schrijven. Want het is zo ontzettend essentieel. Want dan zie je eigenlijk dat bijvoorbeeld bij Saul, bij Saulus, dat is, zeg maar, dat is een jonge man die is ontzettend ijverig, krachtig, intelligent, enorme verstandelijke vermogens. Het is altijd al een bijzondere man geweest. Een man met een hoge opleiding, een afkomst waarvan je eigenlijk kunt zeggen van, daar ben ik jaloers op. En deze man, een grote denker in zijn tijd en nu ook, hij wordt een van de grootste denkers, wordt hij eigenlijk gezien. Deze man die vervolgt de kerk en beschouwt de Zoon van God als een lasteraar. En dan staat er dat hij moord en dreiging blaast en de gemeente vervolgt. En deze Saulus, die dan Paulus wordt, ontmoet Jezus en wordt wederom geboren. En wat verandert dan in zijn leven? Wat verandert dan in zijn hart? Als je naar de man kijkt, dan is het zo dat hij dezelfde bekwaamheden heeft. Hij heeft dezelfde afkomst, opleiding, intelligentie. Zijn eigenschappen zijn hetzelfde, want hij heeft dezelfde heftigheid, dezelfde logica, dezelfde grondigheid, dezelfde bereidheid om alles op het spel te zetten. Dat verandert. Aan de ene kant was dat zo toen hij niet bekeerd was, en nu is het zo dat hij wel wederom geboren is. En deze eigenschappen, om dat, zeg maar, om alles op het spel te zetten, dat deed hij ook toen hij niet bekeerd was, niet wederom geboren was. Dat hij deed ook, zeg maar, in alle ijver en met zijn afkomst en alles en al zijn karaktereigenschappen, daar zette hij zich in. Maar wat verandert nu in die wedergeboorte? Wat er verandert is zijn gezindheid. Zijn totale gezindheid verandert. Aan de ene kant is het zo dat hij een vervolger is en nu is hij een aanbidder. Het is iemand die, zeg maar, totaal verandert en niet meer vergelijkbaar is. En dat die verandering, die wedergeboorte die tot gevolg heeft, dat is dat zijn wil, zijn emoties en zijn verstand, dat is totaal veranderd. Een totaal andere gezindheid. En dat is een daad eigenlijk van God. En we willen dat begrijpen. We willen dat snappen. Nicodemus wil dat ook begrijpen. Hij zegt, hoe kan zoiets gebeuren? Dat is ook hetgene, ik praat liever over bekering als over wedergeboorte. Want bekering kan ik u uitleggen. Bij bekering kan ik een uitdaging doen. Maar als ik het over, wedergeboorte heb, dan is het zo dat we dan met dezelfde logica eigenlijk, Miel, leg me uit wat het is. Vertel me van A, B en C, zodat ik een conclusie kan trekken en ik, zeg maar, een wedergeboorte kan uitleggen. En Nicodemus doet hetzelfde. En wat Jezus dan zegt is, wat droeg je eigenlijk zelf bij je geboorte? Hoe hard heb je gewerkt om, zeg maar, het voorrecht te verdienen om geboren te worden? vond die geboorte plaats omdat je het zelf gepland had. Weet je, ik heb eens een lijstje gemaakt van wat er eigenlijk, om het ook een beetje voor mezelf om een rij te krijgen, wat er nu zeg maar gebeurt bij een geboorte en bij een wedergeboorte. Bij een natuurlijke geboorte, dat is in het verborgene. Op het moment van de conceptie, hè, wij zeggen, daar is iemand geboren. En dan zeggen we, oké, dat is na 9 maanden. Maar daar gaat het eigenlijk bij die wedergeboorte niet om. Want dan kunnen we het resultaat zien. Maar wat er in het verborgene gebeurt, op het moment dat de zaadcel en de eicel samenkomt en dat er dan leven ontstaat, dat is iets verborgens. Dat is wat Jezus zegt van waar de wind waait waar die heen wil. En het is verborgen, zoals bij een natuurlijke geboorte het eigenlijk verborgen is. Je ziet ook bij de geboorte, als bij een wedergeboorte, dat iemand tot zijn bestaan komt. He, er was eerst was de persoon er niet. En dan is de persoon er wel. En bij een wedergeboorte is het zo dat je eerst niet een kind van de Heere God bent. En dan wel. Het kind, wat draagt dat bij? Wat heeft hij bijgedragen? Je was passief. Het gebeurde. Bij een gezonde geboorte ontbreekt er ook niets. Psalm 139. En dat is ook bij een wedergeboorte. Dat wil niet zeggen dat het zeg maar in die zin al volledig is. Want als een baby zeg maar geboren wordt, dan zeg je niet van mooi kind, hij is volledig, hoeft niet meer te groeien. Is die ziek? De Heere verhoede het. Ook bij een wedergeboorte zie je dat iemand volledig alles heeft. Hij heeft alles gekregen. Van binnen en van buiten. Vaak volmaakt. En dan zie je zeg maar dat het gaat groeien. Zo is het eigenlijk ook bij die wedergeboorte. En hoe klein en onaanzienlijk is het soms niet. Ieder ouder die vindt zijn eigen kindje een prachtig kindje. Maar soms hebben kinderen zo geleden dat ze pas prachtig zijn na 1 week of 2. En je ziet eigenlijk dat een relatie ontstaat. Een kind wordt geboren en hij heeft een vader en een moeder. En wij worden geboren, wederom geboren, en dan heb je een vader in de hemel. En er is geen geboorte zonder pijn. Plus, en dat vind ik zo prachtig, en ik herhaal het steeds en herhaal het steeds. Bij een geboorte, dan zie je eigenlijk dat ze, dan kijk je in de wieg en dan zeg je, hij lijkt wel op zijn vader of op zijn moeder. En zo mogen wij lijken. Bij een wedergeboorte ga je lijken op. Je gaat lijken op Jezus Christus. En als Nicodemus dan zegt, hoe gaat dat dan gebeuren? Hoe gebeurt dat dan? Dan wijst Jezus op zichzelf, zonder zichzelf bekend te maken. Dan gaat hij, zeg maar, heel Johannes, als hij het antwoord wat Jezus zegt, bent u leraar van Israël? Hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordt en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? En dan vertelt hij vanaf vers 11 tot 21 over hem. Zonder dat hij op zichzelf wijst. Bij de Samaritaanse vrouw doet hij dat wel, maar hier vertelt hij over zichzelf. En weet u? De moeilijkheid is, en nu wil ik je echt een paar moeilijkheden in de Bijbel neerleggen. De moeilijkheid is dat ik weet en ik lees in de Bijbel dat ik me moet bekeren. En ik lees ook dat God me nieuw leven moet geven. Ik lees dat alles van tevoren, voor de grondlegging der wereld, is voorbestemd. En ik lees ook dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn redding. En weet je, het grote probleem is, en dat is dat als we de dingen tegenover elkaar gaan zetten, dat aan de ene kant is het zo dat ik moet me bekeren, dat is de oproep. Aan de andere kant kan ik aan de wedergeboorte niks doen. En als je nu alleen maar op de wedergeboorte gaat zitten, dan gaan mensen achteruit liggen en zeggen, ik kan niet behouden worden, want dat doet God alleen. En als je alleen op bekering gaat zitten, dan bepaal je het zelf. Dan zeg je, bid maar met me mee. Punt 1, 2, 3, proficiat, je hebt eeuwig leven gekregen. De problematiek die er eigenlijk is dat beide waar is. Het is niet tegenover elkaar, het is naast elkaar. En ik kan het u niet verklaren. Ik kan het u niet uitleggen dat het zo is. Aan de ene kant weet ik dat de Heere God zegt, voor de grondlegging ter wereld, omdat ik soeverein ben, alwetend, almachtig, is bekend wie wederom geboren zal zijn. Aan de andere kant is de uitnodiging om tot hem te komen en je te bekeren. Dus dat betekent eigenlijk dat je het naast elkaar moet zetten en beide is waar. En wat dat betekent is dat je 100% is het de soevereiniteit van God dat u wederom geboren en gered bent. 100%. En het is 100% uw eigen verantwoordelijkheid dat u gered wordt. Dat betekent dat. Alle twee. En weet u, op zich, omdat het zo moeilijk is, omdat we zo beperkt zijn over de soevereiniteit van God en de soevereiniteit van zijn denken over zijn almacht, zijn alwetendheid. Het heeft allemaal met je godsbeeld eigenlijk te maken. Dan gaan we dingen verzinnen om het te snappen. En wat bedoel ik daarmee? Ik kom zelf uit een kerk, Rooms-Katholieke kerk, waar men dan zegt, als je de doop hebt ontvangen, ben je wederom geboren. Zelfs dat mensen bij, zeg maar, dat het zo is dat als een kindje, zeg maar, overlijdt bij de geboorte, krijgt de voetvrouw de opdracht om dat kind te dopen, omdat het anders verloren gaat. Want de doop bepaalt je wedergeboorte. De handeling van een mens. En terwijl Johannes 1 vers 13 zegt, het is niet uit de handeling van de mens. Maar omdat we de dingen niet begrijpen en niet snappen en niet zeg maar, tegenover elkaar zetten en niet naast elkaar en niet Gods soevereiniteit erkennen, gaan we het zelf maken. Ook Luther heeft dat probleem trouwens. Luther die zegt ook door de doop. Maar hij zegt dan, verder zegt hij, het kan ook op een andere manier. Verkort, en dat is ook, vind je ook in de Bijbel, dat we ook de nadruk leggen dat iemand wederom geboren wordt door de verkondiging van Gods woord. Dat is waar. Daar wordt die nieuwe leven wordt gevoed. Maar broeders en zusters, ik kwam soms voor situaties dat een babytje is overleden. En als het dus een bekering is, en als het dus zo is dat je het woord moet aanvaarden, hoe zit het dan met kinderen die nog niet weten van goed en kwaad, die daar helemaal nog niks van weten? Hoe zit het dan met hun? Hoe zit het dan met Arjen, die altijd op de laatste rij met zijn ouders staat, verstandelijk, niet zeg maar beperkt is, met grote vreugde hier zit, maar niet over bekering kan nadenken, ook niet over wedergeboorte kan nadenken, al die dingen niet weet. Als het dan van de kant van de mens is, hoe lossen we dat dan op? Het is zo'n indrukwekkend iets als je over wedergeboorte spreekt en je hebt het eigenlijk over dat God een daad doet in een mens. Dat God het nieuwe leven geeft. En ik vind het zo troostvol, zo ontzettend troostvol, dat er een passage in de Bijbel staat, als het gaat over kinderen. En dan heb ik het niet over de Heer Jezus, dat hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. Maar dan is er een passage, ik vertel u dan even kort iets, want dat is zo'n troost, gaat er vanuit, maar dat laat ook eigenlijk zien dat God het is die dat nieuwe leven geeft. En ook zijn barmhartigheid. Dat is op het moment dat er, zeg maar, dat David, zijn leven kennen we met Batsheba. Batsheba wordt zwanger, kindje, zoontje wordt er geboren. En dat zoontje, dat wordt zo ernstig ziek, dat hij gaat vasten en gaat, laat ik weg waarom dat hij zo ziek is. Het gaat me eigenlijk om dat hele feit wat daar eigenlijk gebeurt. Dan gaat hij op de grond liggen, hij eet niet, hij drinkt niet, hij is heel erg aan vasten en hij bidt dat God dat jongetje geneest. Na 7 dagen sterft dat knootje. 7 dagen. En zijn dienaren die durven eigenlijk hem niet te vertellen dat het kindje gestorven is. Maar hij ziet ze mompelen. Hij ziet ze mompelen, hij ziet ze van verre. Het staat zo in 1 Samuel of 2 Samuel 12. Hij ziet ze mompelen. En dan weet hij, het kindje is gestorven. Maar die zijn natuurlijk als de dood. Bang. Omdat als die niet eet, niet drinkt, niet wil slapen in een bed, alleen op de grond, als we die boodschap gaan brengen, ja, dan zwaait er wat. Dan vraagt hij aan zijn dienstknechten, wat is er, is het kindje gestorven? Dan zeggen ze, ja, hij is gestorven. Wat David dan doet, dat is dan dat hij staat op, hij zalft zich, hij stopt met vasten, hij zalft zich, hij wast zich, hij doet andere kleren aan, hij buigt zich voor de Heere en vraagt te eten. Dan komen die dienaren die zeggen, ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe kan dat nou? Lezen we in 2 Samuel 12, vers 21 tot 23. Laat hij maar even zien, Nat. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem, wat betekent dit wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u gevast en gehuild. Maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u maaltijd gebruikt. Hij zei toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild wat ik zei. Wie weet is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Antwoord is nee. Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. Weet je, dat is zo ontroerend als je met mensen die dus een kindje hebben moeten laten gaan. Of als er iets heel verdrietigs gebeurt. Soms is het zo dat jaren later, ik heb met een echtpaar gesproken, jaren later zeiden ze me, wat is met mijn kindje? Kwamen uit een tamelijke, zware, gereformeerde kerk. Wat is met mijn kindje? Toen heb ik met hun dit gelezen. Weet je, David die zegt, dat kindje kan niet meer teruggehaald worden. Ik kan het niet meer hier. Het is nu, waar is het? Het is in het paradijs. Ik ga ook daar naartoe. Ik zal hem daar zien. Is dat niet indrukwekkend? Is dat niet diep, diep indrukwekkend? En hier gaat het niet over bekering. Hier gaat het dat God in dat leven nieuw leven plant, zodat het bij hem kan komen. Een mysterie. Een diep geheimenis. En zo ben ik er ook echt van overtuigd. En de vader en moeder van Arjan ook. Dat God in zijn diepe genade, ook al kan er geen bekering plaatsvinden in de zin van dat ik het snap en me bekeer. Dat God nieuw leven plant. Ook in bij iemand die niet het onderscheid weet tussen goed en kwaad. Wat is er met Nicodemus gebeurd na die ontmoeting? We zagen in Johannes 7 dat hij zeg maar voor de Heer Jezus opkomt. Maar gelukkig staat er ook nog iets anders. In Johannes 19, dat is zo indrukwekkend. Jezus is gekruisigd En dan is het zo, hij hangt nog aan het kruis. En dan gaat Jozef van Arimathea, ook een man van het Sanhedrin, dat vind je in Lucas 23, die gaat naar Pilatus. Wat een moed, zeg. Wat een moed. Wat een kerel. Die gaat naar Pilatus en zegt, mag ik het lichaam van Jezus van het kruis halen? Wat een moed. En hij krijgt daar toestemming voor. En dan voegt zich iemand anders bij hem. Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam er ook. En dan lees je in dat gedeelte wat zo diep ontroerend is, laat het maar zien, Nathan. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond hem toe. Hij dan ging, nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee. Ongeveer 100 pond, is omgerekend 33 kilogram. Ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. Deze man, die is wederom geboren. Die komt bij Christus, bij de Heer Jezus, om hem eer te bewijzen. En die 33 kilogram, ik heb daar wat meer over gelezen, dat was een poeier, dat werd gebalsemd, loei duur. Een vermogen. Een echt vermogen. En als hij meer gehad had, had hij meer gebracht. En dan balsen ze Jezus en dan wordt hij in het graf gelegd van Jozef van Arimathea. En dat is een man heel erg rijk, staat in de Bijbel. Heel erg rijk. Tot op het laatst wordt de laatste profetie. Dat is niet de laatste profetie, want de opstanding zou nog komen. Maar deze profetie staat in Jesaja 53, vers 9. Bij de rijken was hij in de dood. Bij de rijken was hij in de dood. Graf van Jozef Arimathea, een rijke man, daarin wordt hij begraven. En weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat als u niet weet wat wedergeboorte is, stel dat u hier zit en u zegt, zoals Nicodemus, hoe moet het dan gebeuren? Dan zou ik u willen vragen om gewoon niet weg te gaan. Dat is zo'n brandende kwestie in uw leven. Het is prachtig dat u hier aanwezig bent, maar het is zo'n prachtige kwestie. En wat er dan zal gebeuren, dat is dat als u vraagt, hoe kan ik dan wederom geboren worden? Dan zullen we u over Jezus vertellen, zoals Jezus zelf over zichzelf vertelde. En dat is zo indrukwekkend, want op het moment dat die vraag komt, dat je zegt, hoe kan ik wederom geboren worden? Dan is dat al dat de Heilige Geest met u bezig is. Die vraag die stelt niemand van buiten. Dat stelt iemand die echt met waar God mee bezig is. U hoeft zich dan ook niet te schamen, want dan kunt u Jezus omarmen en dan zult u zien dat er een intense verandering in uw leven gaat plaatsvinden. Omdat God u aanraakt. Dat we u niet een alfabet leren van bekering, wat je moet doen. Nee, dat je het ontvangt en zegt, Heer, ik kan het alleen maar ontvangen. En ik ben zo afhankelijk van u. Ik kan niet meewerken. Het is alleen maar genade. En als u hier zit en u zegt, halleluja, ik herken zo ontzettend dat Jezus voor mijn zonde gestorven is en God heeft me nieuw leven gegeven. Dan zeg ik u, adel verplicht. Uw afkomst verplicht. Wat ik daarmee bedoel is, dat u zegt van, ik ben een kind van de Heer. Mijn status is koninklijk en ik wil ook een stijl van leven hebben waarin ik die koninklijke waardigheid ook echt laat zien. Weet je, Als je zegt van mijn identiteit, die ligt in de Heer Jezus. Die identiteit ligt in die nieuwe geboorte. Dan is het zo indrukwekkend om te zeggen van, ik wil ook alleen maar vanuit die identiteit leven. Natuurlijk hebben we allemaal onze dingen die ons aankleven. Maar je bent het niet. Je bent het niet. Ik ben geen verschoppeling. Ik ben niet iemand die afgewezen is. Ik ben niet gewenst. Daar kun je zo mee rondlopen. Veel mensen lopen daarmee rond. En die wedergeboorte, die zegt, het oude is voorbij gegaan. Ik richt me nu, ik ben in mijn identiteit van God geboren. Daar ligt het. Ik ben niet een depressief persoon. Ik ben een kind van de koning en heb te maken met depressieve gevoelens of met depressiviteit. Maar ik ben dat niet. Dat is ontzettend belangrijk. Ik heb mensen, zeg maar, die zich bekendmaken. En dan zeggen ze tegen mij, ik ben die en die. En pas geleden gebeurde me dat op het werk. Dat is echt schokkend. Ik ben die en die en mijn vader die heeft suïcide gepleegd, de zelfmoord gepleegd. Ik wist niet wat ik daarmee moest. Maar het was een stukje identiteit. Ik heb met de man wat gesproken waarom dat hij dat zegt. Maar dat heeft zoveel impact dat dat een stukje van hem is geworden. Als je dan iemand iets kunt zeggen over Jezus, dat dat niet zijn identiteit is. En weet u, als u hier zo zit, waar ontleent u uw identiteit aan als u wederom geboren bent? Dan is het zo indrukwekkend om te zeggen, het kleeft me nog aan. En ik moet erin groeien, maar ik ben het niet. Ik ben een kind van de koning. En dan kun je ook echt genieten van de vrucht die je mag door voortbrengen. Omdat het geen hard werken meer is. Het is de vrucht die God in je leven gaat brengen en dan kun je genieten. Waar ik er ontzettend van kan genieten, dat is dat ik geniet van de vrucht in ons leven, omdat God ervan kan genieten. Snapt u? Het is zo mooi dat de landman komt. De landman komt in zijn tuin, in zijn hof, zoals het in Hooglied beschreven staat. En hij komt om te genieten van wat in die hof allemaal bloeit. En het is toch prachtig als je dus kunt genieten van de dingen waar God van gaat genieten in jouw leven. Er is geen grotere vreugde. En dat heeft alles met wedergeboorte te maken. Ik wil hier zo heel graag eindigen. En toen heb ik gisteravond, toen dacht ik, weet je wat, zou ik een uitnodiging doen, want ik wil niemand naar huis laten gaan met de onzekerheid of die nu wel of niet wederom geboren is. En toen hoorde ik, ik hoor niet zo vaak stemmen en dat was ook niet direct een stem, maar God zei, dat doe je niet. Dat is niet echt een hulp om daarvoor te bidden. Het is wel een hulp om mensen uit te nodigen en te zeggen, praat erover. Ga naar iemand anders toe. Vertel erover. Kom eruit. Vertel wat je gewacht hangt. Want er zijn kunnen meerdere oorzaken zijn waarom dat je dus dat denkt dat je niet wederom geboren bent. En het is heel erg. Dat kan heel diep gaan. Ik heb een vriend, daar heb ik mee samengewerkt in het ABC. En de bestuur, die kwam uit een hele zware kerk. En zijn moeder, hij is voorganger. Hij is in dezelfde leeftijd als ik. En dat is 4, 5 jaar is dat nu geleden. Het verhaal vergeet ik nooit meer. En zijn moeder, een diep gelovige vrouw. En hij zei, mam, heb je zekerheid? Het was op het sterfbed. En zegt, jongen, dat kan toch niemand weten? Dat is toch zo verschrikkelijk verdrietig. Dat kan toch niemand weten. En ze was bang, terwijl hij zei, als er iemand wederom geboren is, is het deze vrouw. Maar dat kan niemand weten. Je kunt het wel weten. Laten we zo samen stil zijn en bidden en dan geef ik het weer over aan Bart.